Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of natuurlijk later via podcast en we zijn nu live te volgen op Facebook. Schakel even in en zoek de pagina van Motley op. Dan zie je hier Lucas Lenglet zitten en Thomas van Wijk, die is ook te gast. Hij is nog bezig te installeren, hij luistert naar wat er hier gezegd wordt en hij gaat daar visueel op reageren. En er zijn blokken klei de studio ingesleept en er is iets met helium aan de hand en ballonnen en... Ik hoop dat het allemaal afkomt voor het eind van de uitzending, maar het wordt sowieso spectaculair. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op de crowdfund-website Voor de Kunst staat. Een nieuw lingeriemerk uit Amsterdam dat behalve comfort ook nog een eerlijker imago voor vrouwen gaat bieden. Wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je aan het eind van het uur. Maar eerst, zoals gezegd, Lucas Lenglet. Hij maakt installaties die vaak draaien om begrippen als insluiten en buitensluiten. Zo plaatst hij voor de ingang van een gevangenis een rij houten frames ter grootte van een gevangeniscel. In de vrije buitenlucht, dus je kan er zo instappen. Maar je begint je meteen voor te stellen hoe het zou zijn om erin opgesloten te zitten, als je dus binnen bent aan de andere kant van de muren. En in een tentoonstellingsruimte blokkeerde Lucas de normale looproute met een houten looppad van ongeveer een meter hoog, zodat je gedwongen wordt om over het houten looppad te lopen en dus niet de normale route te nemen. En in een achtertuin plaatste hij een meterslang aluminium frame met daarbovenop gebroken glasscherven. Allemaal architecturale ingrepen die spelen met de effecten van dwang, bescherming en uitsluiting. Lucas, welkom.
Hoi.
Leuk dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Ja, jij studeerde af aan de Rietveld rond 2001, hè? 9-11, zo'n beetje die tijd.
In 2000 ben ik afgestudeerd.
Ja, aanslagen op de Twin Towers. Weet je nog waar je was?
Ik was in Aschersleben in Duitsland, waar ik met een stel mensen een soort residency deed. Ik weet ook nog wat er, hoe het ging. Iemand kreeg een sms... zelfs in 2001, die had je toen al.
Ja.
En iedereen dacht dat het een soort prank was. Dus we waren op zoek naar een telefoon of iets. We hebben de radio uiteindelijk aangedaan en hoorden toen de berichten. En dat was heel gek, omdat ik niet thuis was. Dus het voelde ook meteen, er was zoveel onduidelijkheid. Het was zo spannend eigenlijk of dit het begin van nog veel erger zou zijn. Dat we toch op een gegeven moment allemaal naar huis gingen bellen. Van hoe is het daar? Hoe is de stemming?
En heeft het jou veranderd als persoon?
Ik denk het eigenlijk niet. Maar het heeft de wereld natuurlijk wel dramatisch veranderd.
Ja. Ja. Maar waarom jou als persoon niet, denk je?
Nou, het verbaast me altijd dat mensen zich zo gek laten maken. En dat die dreiging ook gebruikt wordt of ingezet wordt... om mensen nog gekker te maken.
Hmm.
Want als ik om me heen kijk, dan leef ik in ieder geval in een hele bijzondere, vredige wereld.
Ja. Maar goed, als je zo'n sms'je krijgt van...
Dat was even schrikken.
Dan denk je niet van, nou jongens, het valt
wel
mee.
Natuurlijk. En als er in Londen bommen afgaan in de metro... of als er in Parijs iets gebeurt, dan zit iedereen natuurlijk op het puntje van je stoel.
Ja.
Maar het mooie is natuurlijk ook dat de eerste reactie op al die plekken was van... maar het leven gaat wel door.
Hmm.
Dus laten we ons laten we proberen die dreiging ook te vergeten.
Ja. Slimme reactie eigenlijk.
Ja.
Wat was je aan het maken voordat dit allemaal gebeurde? Weet je dat nog? Wat waren je plannen?
Hetzelfde.
Dus die zijn niet veranderd?
Nou, ik heb altijd wel een fascinatie met geweld gehad. En waar geweld is, is dreiging. En geweld is in die zin interessant dat ik zelf ook wel vaak een soort agressie voel. En daar kun je heel weinig mee.
Dat, op individueel,
op individueel niveau is het heel lastig om je agressie kwijt te raken tegenover iemand anders.
Ja.
Dat is mooi, maar daar heerst ook een soort taboe op. En hoe hebben we dat opgelost? Nou, door de geweldsmonopolie bij de staat te leggen.
Mm-hmm.
En hoe is dat ingericht? Daar komt een bepaalde esthetiek bij, een bepaalde efficiëntie. Het leger.
Ja, politie natuurlijk.
Politie. En toen ben ik in eerste instantie begonnen om dat soort elementen en dat soort symbolen eigenlijk te gaan verwerken in mijn werk. Om te kijken, kan ik niet die identiteit van het geweldsmonopolie eigenlijk voor mezelf gebruiken? Om bijvoorbeeld een eigen ruimte af te bakenen met antitankkruizen. En dat was rond 2000. Daar zit ook een soort jongensbravoure in, denk ik. Mm-hmm. En later ben ik met molotov cocktails gaan gooien om te kijken, wat is dat dan? Een poor man's bomb, iets wat je zelf kunt maken en heel eenvoudig iemand mee op een afstand kunt houden.
Ja. Yeah. En kan dat? Want je stelde net de vraag, kan ik met die antitank kruisen en een soort van gebiedje inrichten voor mezelf?
Ja, binnen de kunst kan natuurlijk heel veel.
Ja.
En dat is ook het mooie en ook de zwakte van de kunst, dat het niet de werkelijkheid is. Maar je kunt wel proberen de werkelijkheid aan te spreken daarin. Om te laten zien, om overdrachtelijk dingen in te zetten eigenlijk.
Ja. En je begon de zin met, ik was dat aan het doen. Dat geweld aan het toepassen en toen?
Ja, op een gegeven moment ging ik naar Berlijn. Ook weer voor een residency bij Kunstler Hospitalie. En toen dacht ik, het is eigenlijk wel welletjes geweest met dat geweld. Kan ik daar niet op een andere manier mee omgaan? Wat is de andere kant van het geweld en de agressie? Dat is de veiligheid. En wat zijn eigenlijk de manieren om met veiligheid om te gaan? En ik was sowieso al veel met de taal van architectuur bezig. Altijd wel een muur of een vloer of een opening in een muur. Architectuur is natuurlijk bij uitstek daar om te beschermen. Tegen weersinvloeden, maar tegen in feite iedere dreiging van buitenaf. Mm. En zo ben ik eigenlijk het gaan omdenken. En bekijken van wat zijn nou die elementen binnen de architectuur die nog eens extra daartoe ingezet kunnen worden.
En waarom wil die van dat geweld weg eigenlijk? Waarom dacht je dat niet meer?
Goeie vraag. Ik denk eerder dat het probeert te focussen op iets positiefs. Dus misschien ook in die wereld waar al de hele tijd de nadruk op het geweld ligt en op de dreiging. Door op de andere kant te focussen. Maar ja, dan doe je natuurlijk in feite hetzelfde. Want het een bestaat bij de gratie van het tegendeel.
Ja. Yeah. Nou ja, het is wel interessant, want je kan zeggen waar je aandacht op richt, dat groeit. Dus als je je heel erg met geweld bezighoudt, dan krijgt dat een groter platform dan die veiligheid zou krijgen.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet of...
Ja, er is natuurlijk ook een kans dat het iets gratuits wordt door als Nederlander, als West-Europeaan op die manier met geweld bezig te zijn zonder het ooit werkelijk mee te maken.
Ja.
En ik denk dat dat speelde ook wel een rol. Ik was op een gegeven moment in Litouwen voor een tentoonstelling. En daar wilde ik weer een werk maken met molotovs. En daar sprak ik mensen die in 1991, tijdens de bezetting van de Russen, van het parlementsgebouw, in het parlementsgebouw waren geweest. En daadwerkelijk de molotovcocktails hadden gevuld. En toen, ik was een hele goede confrontatie met de werkelijkheid. Toen vroeg ik hem van, wat vind je daar nou van dat ik hier als met een zak Europees geld aankom en denk daar ook nog iets over te kunnen zeggen? En daar was hij eigenlijk heel erg in geïnteresseerd. En was ook blij dat er van de andere kant mee om werd gegaan. En ook in een overdrachtelijke zin. Wat betekent het? Hoe sterk moet je geloven in waar je voor staat? Of gaan staan waarin je gelooft? Totdat het moment daar is, als er zoveel verzet is, dat je geweld moet gaan gebruiken.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag. Maar daardoor dacht ik wel, ik zit op het randje. Misschien moet ik daar op een andere manier bewust mee omgaan.
Ja, omdat het veilig roepen zou kunnen zijn vanuit jouw positie.
Ja, precies.
Om eens even lekker geweld te onderzoeken.
Ja.
Ja. Maar wel goed dat hij zo'n open mind had, dat hij het ook interessant vond wat je erover te zeggen.
Ja, daar was ik wel blij om. Voor hetzelfde geld dat ik zit.
Ga lekker naar huis.
Ga lekker naar huis. Ja. Ja.
Dat 9-11, dat heeft natuurlijk voor heel veel mensen heel veel invloed gehad. Helemaal mensen die een andere culturele achtergrond hadden in Nederland. Die zeggen heel vaak van, dat is het moment dat ik aangekeken werd in de tram. Met achterdocht bekeken werd. Ik kan me ook voorstellen dat dat nog een andere lading geeft aan het thema veiligheid. Dus, was je er toen ook al zo mee bezig?
Nee, eigenlijk niet. Maar waar ik wel steeds meer mee bezig ben, is in hoeverre je mee mag doen. En dat raakt natuurlijk wel heel erg aan dat onderwerp. Kijk, op het moment dat je echt niet mee mag doen, dan heb je grote kans dat je ook er tegen keert. Mm-hmm. Heel simpel, als ik op een feestje kom en niemand wil met mij praten, nou, dan ben ik snel weg. Maar dan ga ik de volgende keer ook niet meer. En ik denk ook dat ik best wel pissig ben.
Yeah.
Dat ik niet ben ontvangen. En dat geldt natuurlijk in breder perspectief ook. Als je niet mee mag doen, daar, waarom zou niet iedereen mee mogen doen? Dat is een beetje de vraag.
Mm. En hoe ga je nou zo'n groot thema en zo'n abstract thema dan met kunst te lijf? Hoe begin je om daar kunst over te maken? In jouw geval in ieder geval.
Ja, hoe begin je? Dat is een goede vraag.
Ja.
Ik heb het idee dat ik in mijn werk altijd een ganzenpas loop. Dus twee stappen naar voren, één stap terug. We hadden het net even over die anti-tankkruis. Dat is echt het eindexamenwerk in 2000. En het volgende werk is dan dat ik die anti-tankkruizen ga stapelen en dat ik een soort omkering creëer waarbij de anti-tankkruizen bijvoorbeeld een gevaar in zichzelf worden. Dus er zit een soort stapeling van gevaar in. En zo ben ik eigenlijk iedere keer een stap verder en denk ik ook een stap verder in. Nou, bijvoorbeeld dus eerst is er agressie en dreiging en dan vervolgens heb ik het over de gereedschappen van de veiligheid of de architectuur van de veiligheid. En de stap daarna is dan van wat betekent het als die niet meer functioneren? Wat heb je dan nodig?
Hmm.
Een tentoonstelling die ik maakte in Celi Museumbureau Amsterdam, die heette ook A Canary in a Coal Mine. Dus de zwakste schakel moet eerst om. Dat is ook een soort alarm eigenlijk. Voordat er kan worden ingegrepen. Of wat heb je nodig? Heb je een trap nodig of een deur? Of heb je een gang nodig om weg te komen? Wat zijn dan wat als je niet meer weg kunt, is dan de volgende stap. Wat heb je dan nodig? Heb je dan een soort welke basis heb je dan? Heb je vuur en water nodig? Dan wordt het in één keer heel bazaal bijvoorbeeld.
Ja. Ja, of de dikste muren of juist een plek om tussendoor weg te kunnen glippen. Of
ja.
Want het is altijd in relatie tot architectuur. Hè? Dat is wel hoe je je verhoudt.
Ja, bijna wel. Tot thema. Ja.
Die, wat je in Stedelijk Museumbureau Amsterdam hebt gedaan toen. Kun je eens uitleggen wat dat wat zagen we daar?
Ja, het had een hele duidelijke route, dus we kunnen er wel doorheen lopen. Mm-hmm. Normaal gesproken, als je daar binnenkwam, en helaas bestaat de ruimte niet meer, dan liep je door een korte gang en dan had je de zaal voor je die zich naar links en rechts uitstrekte. Bij mij kom je binnen en liep je tegen een scherm aan en werd je gedwongen om naar links te lopen. Langs een rij schermen en dan de hoek om. En pas daarna zag je wat erachter was. En dan moest je een vloer opstappen, een plastic vloer, een verhoogde vloer. En doordat je op die vloer stapte, hoorde je ook je eigen voetstappen en daardoor ook je eigen aanwezigheid. Een van de weinige dingen die je zag was een geel licht in de achtergrond. Een hekwerk met kooien eraan vast. En een schilderij van Tjeppe Beekman. Ik had twee mensen gevraagd ook om werk als onderdeel van mijn werk te maken of te laten zien. En het werk van Tjeppe is een abstelraum. Heet het. Dus het was een soort opslag. Niet helemaal duidelijk of je er nou wel of niet doorheen kon. En Willem van der Sluis die had een geel raam gemaakt, of een raam wat alleen maar geel licht was. Waarbij er ook een soort onduidelijkheid was wat er nou buiten of binnen was. En in die kooien was in één kooi zat een kanarie. Die zat daar heel rustig te wezen. En als je heel lang daar was en zelf heel rustig was, dan had je misschien het geluk dat die kanarie begon te zingen. En dan keerde alles zich eigenlijk om van die een beetje onhandige, lichtverduisterde ruimte naar iets wat heel mooi en natuurlijk was.
Ja, precies. Dan ben je binnen of dan word je toegelaten eigenlijk in die binnenruimte van die tentoonstelling.
Ja.
En hoe ben je dan omgegaan inderdaad met een thema als veiligheid? Want dat hoef je helemaal nog niet te weten als je dus, zoals je beschrijft, die installatie binnenloopt. Hoe geef je daar handvatten aan?
Nou, de titel is wel heel belangrijk in deze.
Ah, ja.
Dus dat is eigenlijk wel de clue.
Ja.
En als de vogel begint te zingen, dan is het ook duidelijk dat hij nog leeft. Dus dan, het is oké.
Ja, oké. Ja.
Op die manier.
Ja.
Nee, en er stonden bijvoorbeeld ook een soort roadblocks opgesteld. Dus er zitten wel aanwijzingen in dat het niet allemaal positief is. Dat het ook een beetje wringt en dat het uncanny kan zijn.
Ja. Wat vind je eigenlijk dat architectuur kan doen als het gaat over veiligheid? Is het ook kan architectuur ons veilig laten voelen of juist onveilig? Of waar zit de speelruimte van architectuur?
Ik denk dat architectuur allebei kan. Ga maar eens op de Zuidas rondlopen. Ik weet niet of jij dat heel fijn vindt om daar rond te lopen. Ik ben er wel eens geweest tussen de grote kantoorpanden, al het glas en staal. En alle ingangen zijn zoveel meer hoger dan jij. Ik geloof dat de eerste 8 meter is. Het moet zo transparant mogelijk zijn. Maar ja, ik voel me daar bijvoorbeeld niet heel veilig. Terwijl er genoeg architectuur is die wel een soort menselijke maat aanhoudt. En een menselijke of natuurlijke materialen waardoor je je veiliger voelt.
Dus die plek die schreeuwt eigenlijk van je bent hier niet welkom of je mag hier even zijn misschien?
Nou, dus de plek schreeuwt van hier zijn hogere machten aan het werk of andere structuren die...
En kun je misschien de vraag eens beantwoorden aan de hand van een van je installaties? Dat je denkt, zo zet ik het in ieder geval in? En hele duidelijk is natuurlijk al zo'n plastic vloer waar je op moet stappen, hè? Wat misschien niet helemaal stabiel aanvoelt ook? Of?
Nou, je had het over een houten vloer die ik ergens neer heb gelegd. Dat was bij kunstvereniging Diepenheim.
Diepenheim, ja.
En die heette Nightingale Floor. En Ugui Subari, als ik het goed zeg, in het Japans. Want het komt uit... ik heb hem geprobeerd na te maken van een Japans fenomeen uit Kyoto. Waarbij een aantal paleizen rondom, dus eigenlijk in de galerij, dus daar waar het net zo binnen als buiten is, waar je de overgang naar binnen toe, daar liggen houten vloeren die zo gemaakt zijn dat ze piepen en kraken. En als je er overheen loopt, dan zou dat het geluid van een Japanse nachtegaal moeten oproepen, of dat gelijk daarin is.
Ja,
dat is een mooie gedachte.
Ja.
Maar het is een alarmsysteem. Want je kunt daar niet op lopen zonder jezelf kenbaar te maken. En zelfs een ninja, wordt dan gezegd, kan de zwaartekracht niet overtreffen. Dus je moet wel. En ik vond dat een heel mooie gedachte, dat je een plek hebt die net zo goed onderdeel is van het huis als van de natuurlijke omgeving. En die door de mensen in het huis zo bedacht is dat die lijkt op dat wat uit de natuur komt, de nachtegaal, om te waarschuwen. En we hebben daar uiteindelijk een vloer in gelegd die inderdaad, jij zou bijna een meter hoog was en dan iets van 20 meter lang. Van vers gezaagd hout uit de omgeving ook. Dus er zijn landerijen of landgoederen en dat hout is, dat wordt sowieso verhandeld. Het is vers gezaagd en daar ingelegd. Dus het heeft ook een soort lokaal iets. Dus ook wat van buiten de kunstvereniging komt, werd naar binnen gehaald. En het ruikt ontzettend lekker en het ziet er ontzettend goed natuurlijk uit. Maar toch heeft het dat vervelende. Dus het kan het allebei hebben. Dat is een beetje half antwoord op je vraag. Maar en het fijne natuurlijke en het krakende nare.
Ja. En dan die hele mooie installatie voor de gevangenis in Zaanstad. Die houten frames van, ik geloof, 11 cellen of 10 cellen achter elkaar.
11 cellen, ja.
11, hè? Die staan voor de ingang van de gevangenis. Het zijn de cellen in afmeting. Mm-hmm. Maar je kan er gewoon doorheen lopen. Je ziet de lucht, je kan erin staan.
Ja.
En ja, onwillekeurig ga je toch denken, hoe zou het zijn aan de andere kant van die muren? Was dat je bedoeling?
Ja, dat hoopte ik wel dat ook gebeurt, inderdaad. Het is heel moeilijk. Ik vond het heel lastig om... Het was in eerste instantie competitie. Toen ik die won, was het, voordat ik meedeed aan die competitie, was het wel even de vraag van, wil ik dat dan wel? Want het gevangenissysteem is niet per definitie mijn systeem. En als ik als kunstenaar daar dan een werk voor zet, betekent dat dan dat ik me automatisch conformeer aan dat gevangenissysteem. Maar ik zag genoeg vrijheid voor mezelf om daar ook nog een... om dat niet te hoeven doen.
Wat is je grootste bezwaar tegen het gevangenissysteem?
Nou, het grootste bezwaar is dat het uit alles blijkt dat het niet werkt. Dus waarom zouden we ermee doorgaan met mensen op te sluiten? En dat een heel groot percentage, meer dan de helft van de mensen, daar misschien wel niet thuis hoort. Omdat ze psychiatrische problemen hebben. Of omdat er zoveel in hun jeugd is gebeurd. Dat het bijna onvermijdelijk was dat er dingen gebeurden waardoor ze daar terecht zijn gekomen. Ik vind dat vind ik heel, heel lastig eraan.
En dan gaat het vooral over hoe doeltreffend het is om de herhaling te voorkomen. Want het jou natuurlijk, vergelding is natuurlijk ook een belangrijk doel waarom we een gevangenis hebben.
Ja, maar dat is niet zo kinderachtig dan vergelding natuurlijk.
Ja.
Kom op.
Ja, nou ja. Maar
ook niet zo menselijk, dat is zeker precies. Zo. Nou, ik vond het belangrijk dat... gevangenissen worden tegenwoordig niet meer in de stad gebouwd of in het dorp, maar zo ver mogelijk...
Er wordt even een doos afgescheurd hier aan de overkant. Ga er eens door.
Maar zo ver mogelijk erbuiten. Dit staat ook in Zaanstad, deze gevangenis, op een bedrijventerrein. En als je daar rondrijdt, dan zie je op die bedrijven zie je overal staan wat ze doen. En op een gevangenis staat weliswaar justitieel complex Zaanstad.
Yeah.
Dat is best wel eufemistisch of verhullend.
Zeker.
En ik had liever gehad dat daar op staat mensen bijvoorbeeld. Want dat is wat daar achter die muren zit.
Mensen vasthouden.
Dus ik dacht, we moeten ook iets doen, ook iets maken wat op die manier gelezen kan worden. Dat is wat we hier doen. We sluiten mensen op. We stellen mensen in beperking. En dus dan heb ik letterlijk die 11 cellen, de kleinste leefgemeenschap binnen de gevangenis, naar buiten toe gekopieerd. Maar natuurlijk een heel ander materiaal, in hout. En de binnenkant is kwart afgerond, dus het heeft ook een soort zachtheid in zich. En het maakt mogelijk om, het staat voor de hoofdingang daar waar de medewerkers en de bezoekers naar binnen gaan. Het maakt mogelijk om op een beperkte manier in te voelen wat dat betekent, die kleine ruimte.
Ja.
Maar er zit natuurlijk ook een groot wensdenken achter, omdat er geen muren zijn en geen vloer en geen plafond. En het werk heet ook de lucht die we ademen. Dus dat is natuurlijk dezelfde lucht als we daar binnen ademen.
Ja, dus jouw kritiek op die gevangenis, die kun je daar ook wel inlezen in dat werk?
Nou, die kritiek die heb ik net gezegd, maar die heb ik niet in dat werk direct gestopt. Ik heb wel de wens gestopt dat het niet nodig is.
Mm.
Want het één op één bekritiseren of heel concreet zijn in je uitspraken binnen kunst vind ik bijna nooit interessant ook. Ik heb liever dat je dat werk ook zelf nog tegemoet kunt treden en daar iets van kunt vinden of iets mee kunt doen.
Oké, dus er moet een soort van onbepaaldheid in blijven zitten. Is dat het? Of?
Ja, dat is al te veel misschien. Als een niet-bepaaldheid, ja.
Wat is het verschil tussen niet bepaald en onbepaald?
Ja, onbepaald is een soort heel bewust losse eindjes.
Vaag houden?
Ja, nee, dat is het niet. Nee.
Maar wat is dan niet, wat is dan niet bepaald? Dan weet ik dat toch al even.
Niet bepaald is geen uitspraak doen, maar dat is... Ja, maar misschien is dat onbepaald. Laten we het hierbij beslechten.
Ja, oké. Want je wilt dus geen statement doen, of in ieder geval geen eenduidig statement met een werk.
Nee. Noem maar één goed werk wat een eenduidig statement houdt. Ik.
Poeh, The Gorilla Girls.
Ja.
Een soort van pamfletistisch voor meer mannen en meer vrouwen in de kunst.
Ja.
Of zeg jij dat is een pamflet en dat is geen goed werk?
Ik denk dat de Gorilla Girls in de jaren, wat was het, eind jaren 60 al, begin 70, waanzinnig goed werk deden en nog steeds doen. Als vorm van bewustwording, maar niet direct als glad ijs.
Zeker.
Ik zoek een beetje.
Ja, nou ja, spreek je vooral uit. Nu geen blad voor de mond.
Nee, ik haak op een gegeven moment af.
Ja.
Dat is me te duidelijk. En ik moet ook zeggen, het is ook heel saai om het hele tijd met iemand eens te zijn.
Ik wou bijna zeggen,
er is ook bijna niemand die kan zeggen, nee, jullie hebben daar echt, wat een onzin zeg.
Ja.
Want we weten dat de situatie gewoon ongelijk is.
Ja, zeker. Ja. Dat gevoel van onveiligheid, begint het ergens ook nog eens bij je eigen gevoel van onveiligheid? Hebben jouw eigen emoties daar nog een plek in? Of leiden die ergens toe? Of is het het abstracte idee van onveiligheid?
Het zou raar zijn als ik zou ontkennen dat ik me nooit onveilig voel. Maar ik denk dat het ook niet lukt om kunst te maken wat volkomen onpersoonlijk is.
Nee.
Dus er zit altijd iets van mij ook in.
En hoe dan? Op welke manier?
Ik krijg bijna de neiging om te gaan liggen en je nu alles te vertellen.
Je mag bij je jeugd beginnen, dat is helemaal geen schande.
Nee. Dat weet ik niet zo goed. Ik denk eerder dat die onveiligheid op een heel algemeen menselijke manier er is. Van hoe gaan we met elkaar om? Ik kom hier de ruimte binnen, ik ken het nog niet. En ik... ik ben op mijn hoede. Ja. Ik ga kijken wie zijn deze mensen. Is die stoel fijn? Ga ik me hier op mijn gemak voelen? Meer op die manier.
Ja, zoals eigenlijk iedereen continu de omgeving scant. Zijn er gevaren?
Ja. Maar de onveiligheid meer op een nationaal, of staatsniveau, of politiek of geopolitiek niveau, die ken ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat ik heel veel situaties onbegrijpelijk vind. Dat er een vorm van dreiging wordt uitgespeeld. Of dat, of dat bepaalde landen op een bepaalde manier met elkaar omgaan, of bepaalde groepen mensen.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, bijvoorbeeld het ver doorgevoerde veiligheidsbeleid als je gaat vliegen. Mm-hmm. Waarvan statistisch is het vrijwel onmogelijk om vol te houden dat dit werkt. En dat je nu alleen nog maar, wat was het, babypoeder en nog een ander poeder mag meenemen. Geen enkele andere poeder. Dat steeds verder doorvoeren. Waarvan, daar voel ik me wel onveilig door vaak. Ik weet niet of je wel eens de Verenigde Staten binnen bent gekomen. Dat je door zo'n sluis heen moet en dan... Dat heel sterk die lucht in je wordt geblazen om te kijken of er een soort kruiddeeltjes van je af komen. Nou, dat zijn, ik vind dat hele nare plekken van doorgang.
Maar dat is natuurlijk wel ook precies de functie, dat jij het navindt. En daarmee iedereen die iets kwaads in de zin heeft, dat hij afgeschrikt wordt. Of dat hij dat net die ene milliprocent...
Ja, en dan is natuurlijk de vraag in hoever willen we daarin gaan? Dat we ons allemaal naar voelen. In de hoop dat ene element die eruit te kunnen halen.
Ja.
Daar
is natuurlijk geen eenduidig antwoord op, maar dat is wel dat is een interessante vraag. En met die vraag speelt jouw werk daar ook mee? Wil jij ook het op de spits drijven?
Nee.
Waarom bewust zo bewust niet?
Maar kijk, ik. Als je kunst maakt, dan is de vrijheid zo ontzettend groot dat je vanzelf jezelf aan een set van regels onderwerpt. Die inperking die is heel belangrijk, denk ik. Mm-hmm. Of tenminste, die heb ik in ieder geval heel erg nodig. Datzelfde geldt vaak ook voor een vorm van thematiek in het werk. Dat zit natuurlijk een enorme persoonlijke fascinatie in. Maar dat zijn ook handvatten om te kunnen maken.
Ja.
Om vormen te kunnen gebruiken. Om materialen te kunnen inzetten. En die, voor mij is dus architectuur een heel belangrijk gegeven. Omdat ik hou ook heel erg van rechte vormen. Zo simpel is het. Bijvoorbeeld een muur die staat daar. En een deuropening is vaak toch ook rechthoekig. En daarmee hoop ik ook wel vaak dat het werk ook op een formele manier gezien kan worden. Puur en alleen als een... compositie aan vlakken en kleuren en licht en in sommige gevallen dus ook als er vogels zijn of vloeren die geluid maken, geluid. Dus er zijn ook best wel veel dimensies die dan bij elkaar komen. En dan is er nog de laag van de inhoud.
Ja.
En die is voor mij, daar heb ik, dat is ook nooit eenduidig. Hè. Dat zijn ook allerlei verhalen en gedachten die bij elkaar komen. Net zo goed als ik hoop dat die niet, dus waar we het net over hadden, eenduidig is voor de toeschouwer.
Dus eigenlijk is er een kader van een thema. Er is een soort van werkset van vormen, bij wijze van spreken. En er zijn nog een aantal andere inperkingen, zoals je zei. Welke zijn dat? Waar hou jij je aan? Welke?
Het formaat van het atelier.
Juist, ja.
De grootte van mijn muur. Ik heb helaas maar één vrije muur. En daar moet ik ook steeds... Ja, dat is ook mijn... Dat is zeg mijn associatieve projectievlak, waar ik steeds op kijk van of iets kan of niet.
Ja, precies.
Dat zijn heel veel fysieke beperkingen. De deur bij mij is gewoon een standaard deur van mijn atelier.
Ja, het moet eruit kunnen.
Het moet eruit kunnen of het moet helemaal modulair worden opgebouwd. De beperking zit al bijvoorbeeld in het niet doen van een eenduidige uitspraak. Ik vaak met werk wat ik in de publieke ruimte maak. Vind ik het ook belangrijk dat het een bepaalde mate van schoonheid wel heeft. Ik zal even kijken of ik dat woord nou ging gebruiken.
Ja, dit is ook weer glad ijs. Schoonheid.
Oh ja? Ja, ja. Waarom dan?
Nou ja, schoonheid kan ook leeg zijn, toch? Heel veel kunstenaars spiegelen op schoonheid.
Maar ik zei ook. Dus, nee, wat ik... Het, als... kunstenaar je begevend binnen de kunst, zit er ook een soort risico soms dat je ervan uitgaat dat alles begrepen wordt. En van mij hoeft niet alles begrepen te worden, maar met kunst in de openbare ruimte vind ik wel dat er op een bepaalde manier toegang moet zijn voor heel veel verschillende mensen. En de esthetiek is vaak wel een eerste toegang.
Ja, of je bepaalt of je er naartoe loopt of niet.
Ja, en dan kan het de schoonheid is niet het goede woord. Het is esthetiek. En dan gaat het erover. Ja, daar kun je heel makkelijk iets van vinden. En dan engageer je je sowieso met het werk.
Ja.
En dan is het alweer makkelijker daarna om te gaan. Om te overwegen om er nog meer van te vinden.
Ja, precies.
Of gewoon lekker door te lopen, wat de meeste mensen doen.
Ja. Nou ja, dan heb je in ieder geval dat eerste stadium al doorlopen. Ja. Thomas, we gaan eens even naar jou toe. Want het kraakt, het piept, het schuurt. Wat gebeurt er allemaal daar?
Ja, nou ja, het is toch vrij stil voor mijn doen. Maar toch, sorry.
Jij maakt normaal gesproken meer lawaai. Nee, helemaal niet.
Een kleine onderbreking. Ja, het is toch vaak geluidsinstallaties. Ja, het wordt een soort mimesis, denk ik.
Leg uit, mimesis.
Impressionistisch. Ik ga dit wat ik zie in een installatie zetten. Maar heel erg visuele vertolking ervan, letterlijk eigenlijk.
Je gaat het nabootsen.
Ja.
Hoe wij hier zitten.
Ja, dus minder conceptueel, denk ik. En meer echt op de esthetiek.
Oké, goed. Je wil niet zeggen schoonheid, maar...
Schoonheid.
Blijven er flarden van het gesprek ook hangen? Van wat Lucas zegt bijvoorbeeld?
Ik heb... een deel van het gesprek komt letterlijk terug in het werk. En in het begin vond ik het grappig dat hij eigenlijk vrij nihilistisch bijna met het geweld omging. Dus dat het hem eigenlijk niet veel deed, dat 9-11 en zo. En dat heb ik meegenomen in mijn werk.
Okay.
Maar nu dat ik bezig ben, moet ik zeggen dat ik... ik kan niet...
Nee, je kan niet. Ik kan geen drie dingen tegelijk doen.
Af en toe hoor ik wel iets grappigs van de krakende vloer. Heb ik wel wat dingen genoteerd. Maar hopelijk ben ik heel snel klaar en dan kan ik weer heel snel luisteren.
Ik hoop het ook, maar je hebt nog een kleine 20 minuten om het helemaal af te maken. Dus het vliegt voorbij. Tot zo. Succes. Je luistert naar Kunst is Lang met Lucas Lenglet vandaag. Zijn installaties spelen vaak met thema's als in- en uitsluiting en veiligheid. In een van je tentoonstellingsteksten, Lucas, lees ik... Gevaar kan ook mooi zijn onder bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden zijn dat?
Ja, als je het dan over 9-11 hebt... ik geloof niet dat ik de enige was die dat echt een heel erg indrukwekkend beeld vond.
Ja.
En dat is natuurlijk ook niet voor niets dat die twee torens zo daarvoor gekozen werden. Maar de werken die ik met Molotov cocktails heb gemaakt, is echt fascinerend om te zien wat er gebeurt. In één keer die ontbranding van die benzine en het geluid van die fles. Dat heeft. Ik heb voor Cargo Series ooit in de in Note 6 een werk gemaakt waarbij je in feite alleen maar een ruit zag. Met daarachter een witte ruimte en een tegelvloer. En die tentoonstelling duurde 48 uur. En gedurende die tijd klom er af en toe iemand op, op die ruimte. Die zag je dan een beetje in het donker. En die mikte een Molotov cocktail door een gat heen. En die ontbrandde dan. En door de roet, de aanslag van de verbrande benzine, werd die ruit steeds minder transparant. Maar werd ook steeds spiegelender. Waardoor je als publiek naar jezelf stond te kijken. En dan in één keer werd die ruimte weer onthuld, eigenlijk. Dat wat natuurlijk bedoeld is om alleen maar schade aan te brengen, is hij heeft dit ook iets heel esthetisch in zich.
Ja.
En ik denk sowieso, als je kijkt naar persfotografie, oorlogsfotografie, dat zijn vaak ongelooflijk mooie beelden. En je ziet ook heel vaak voorbeelden van dat soort beelden weer naast de hele klassieke... schilderijen worden gehouden en dat ze qua compositie en expressie eigenlijk niet voor elkaar onderdoen.
Nee, precies. Nou ja, Hans Aasman zat hier een paar weken geleden en die zei van dat is mijn grote bezwaar eigenlijk tegen zulke soort oorlogsfotografie. Dit is allemaal schilderkunst. En überhaupt, hij zei 90% van de fotografie is schilderkunst, want het is volgens hetzelfde malletje als wat we in die paar eeuwen schilderkunst geleerd hebben.
Ja, ik weet niet alleen of dat alleen maar leren is en je in de traditie begeven. Ik vermoed dat dat ook een menselijke trek is. Een algemeen menselijke trek. Om bepaalde verhoudingen interessanter te vinden. op een vlak of een bepaalde kadrering of licht en donker.
Je zegt dat is niet aangeleerd, dat zit in ons.
Ja, dat in ieder geval inmiddels.
Precies. Ja. Maar eigenlijk dat als je goed om je heen kijkt, is dat gevaar, maar wel gevaar op afstand, iets wat heel aantrekkelijk is volgens mij. Dat is ook zo in de dierentuin. Als je voor een glazen aquarium staat met zo'n haai erin, je weet dat hij niet bij je kan komen. Ja,
dat dacht die vrouw bij Bokito ook. Hè?
Ja, dat is ook weer waar. Ja. Maar het is wel de aantrekkingskracht. Ja. Dus iets wat gevaarlijk is, net onschadelijk gemaakt, maar toch nog imposant genoeg om aantrekkelijk te zijn eigenlijk. Dat, volgens mij zit dat ook heel erg in jouw werk. Bijvoorbeeld de muur is dat natuurlijk ook eigenlijk. Hè, de muur die je in een dierentuin hebt, maar ook de muur van een gevangenis.
Ja.
Wij weten eigenlijk niet wat daarachter afspeelt. En het kwaad, om het zo maar te zeggen, is overzichtelijk achter die muur geplaatst voor ons. Voor ons vrije mensen.
In opdracht van Taak doe ik nu een onderzoek, of dat ben ik nu aan het afronden, naar detentie en noties van in- en uitsluiting. Dus eigenlijk komt dat voort uit het werk wat ik voor de PI Zaanstad heb gemaakt. En ik dacht dat ik die gevangenis wel zou kunnen leren kennen. Sorry. Als ik maar zoveel mogelijk gevangenissen zou bezoeken. En het idee was om bij iedere gevangenis dezelfde soort foto te maken, een portret van de muur. Dat heb ik bij 23 gevangenissen gedaan en er gebeurt helemaal niets. Ik loop tegen die muur op. En dat is ook precies de bedoeling.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja. Hmm. En dus waar ik op zoek was naar een indruk van de gevangenis of van detentie, wat het betekent om opgesloten te zijn, ben ik eigenlijk aan de andere kant van de muur gebleven. En gaat het veel meer over wat betekent het dat wij dit soort plekken in ons midden hebben? En wat en inderdaad fungeert die muur niet alleen om mensen binnen te houden, maar vooral om de blik buiten te houden. En je zei dat heel mooi, dat is vrij onbekend. Mm-hmm. Iedereen kent een soort clichés, maar je weet natuurlijk niet werkelijk wat het is om opgesloten te zitten. En dat onbekende zie ik ook als een soort, of als een leegte. Iets wat je niet kunt invullen, wat er nog niet is. En daar gaat dat werk nu naartoe. Dus ik heb al die foto's van die gevangenismuren, maar tegelijkertijd probeer ik nu een vorm aan de leegte te geven. Te kijken wat dat dan oplevert.
Ja.
Maar de muur vind ik een enorm interessant gegeven. Iets wat de scheidslijn tussen twee werelden. En dan gaat het er ook nog over hoe doorlaatbaar die is, of hoe ontoelaatbaar die is. Je kunt natuurlijk ook een opengewerkte muur hebben die alleen maar fysiek tegenhoudt, maar visueel waar je wel doorheen kunt kijken.
Ja.
Het is een beetje bij. Ik heb veel werken gemaakt met vogelkooien of kooien waar vogels in zitten.
Ja.
En die zijn ook volkomen transparant. Die nemen visueel in een tentoonstellingsruimte ook geen ruimte in. Het is alleen maar dat fysieke grondvlak.
Ja, en toch zijn ze heel beperkend in ieder geval voor de vogel.
Ja.
En eigenlijk voor de toeschouwer natuurlijk ook.
Ja. Ja, je kunt er niet doorheen lopen.
Nee.
Ja.
En ook je kunt die vogel niet pakken. Dat is natuurlijk ook.
Dat is maar goed ook.
Dat is waarschijnlijk maar goed ook, ja. Maar wat ik fascinerend vind aan die muur is dat hij dus naar twee kanten toe werkt. Hè? Dus hij houdt de blik van de toeschouwer tegen, van buiten naar binnen. Mm-hmm. En van binnen naar buiten houdt hij natuurlijk überhaupt het vrije bewegen tegen. Als je het hebt over een gevangenis bijvoorbeeld.
Richard Sennett, die schrijft in The Open City. Of geeft hij het voorbeeld van verschillende grenzen. En geeft het verschil tussen een border en een boundary. En hij haalt dan een celbioloog aan die het onderscheid uitlegt tussen een celwand en een membraan. En een celwand is definitief. En een membraan laat in ieder geval door. En die laat zoveel door dat gunstig is in ieder geval voor de binnenkant van de cel. Die uitwisseling. En dan gaat hij eigenlijk verder. En dan zegt hij bijvoorbeeld een tijger heeft een territorium afgebakend. En de grens van dat territorium daaromheen is een dood gebied. Want er is geen prooidier wat het in zijn hoofd haalt om dichtbij te komen bij die grens alleen al. En die tijger die hoeft daar niet naartoe, want de prooi bevindt zich daar niet.
Hmm.
Of de andere tijger is het waarschijnlijk, ja. Bij een En dan wordt nog een voorbeeld gegeven. Daar waar zee en land elkaar ontmoeten. Dat is natuurlijk ook een grens. Maar dat is een hele permeabele grens. En dat is eigenlijk de plek waar de evolutie plaatsvindt. Dus waar die twee extremen wel uitwisseling met elkaar hebben. Nou zou je kunnen voorstellen dat een gevangenis, als het ook over resocialisatie gaat, dat die muren veel meer op een membraan lijken dan op een daadwerkelijke celwand. Dus die uitwisseling die voor beide kanten van die muur interessant is en gunstig is.
Ja. Want heb jij enig idee hoe bijvoorbeeld de mensen die gevangen zitten naar jouw werk kijken? Zeg maar, hebben die daar een andere blik op? Zien die dat als...
Helaas zien de mensen die daar in Zaanstad zitten, zien mijn werk niet.
Zouden dan misschien een foto of zo... Nee. Denk je er wel eens van binnenuit naar buiten?
Nou, de portier, of de mensen uit de portiersloge, die kwamen op een gegeven moment naar me toe. Ik was nog iets aan het doen. En het werk staat op een voorplein. En dat staat net niet parallel met het plein en met het gebouw. Dus ik wilde ook echt dat het een autonoom object zou zijn op het plein. En de portiers, de bewaarders kwamen naar me toe en zeiden... Het is een prachtig ding, maar waarom kon je niet recht zetten? Want hier in de gevangenis is alles recht. En we worden er knettergek van.
Oh ja?
Om de hele dag tegen iets aan te kijken wat niet recht is. Nou, dat was echt een lastig misschien voor ze, maar ook een compliment op een bepaalde manier.
Ja. Nou ja, dat zou je toch ergens ook als een subtiele kritiek kunnen zien op het gevangeniswezen. Dat het niet helemaal in het gelid staat.
Ja, misschien.
Heb je dat zo bedoeld of was dat...
Dit had ik niet bedacht. Nee.
Ik zou het heel interessant vinden om te horen wat de blik van binnenuit is. Mm-hmm. Ergens lijkt het me ook een soort... Dat is denk ik zeker niet zo bedoeld, maar misschien een beetje hatelijk. Zo van, kijk, dit is de cel. Daarboven is lucht. Alles daarbuiten is vrij. Je kunt er doorheen lopen. Het zou bijna een extra stimulans kunnen zijn om die straf harder te voelen of zo.
Dat hoop ik niet.
Nee.
Maar als je het zo zegt, dan kan ik me dat ook voorstellen.
Stel, je zou het zien. Je bent gevangen en je zou het zien vanuit het raampje.
Nou, ik vond het best jammer dat ik niet... Want het is onderdeel van vijf verschillende kunstopdrachten. En die vier daarvan zijn in de gevangenis. En ik had dat ook wel graag gedaan. Misschien toch ook met de ijdele moed dan iets te kunnen bijdragen daar. Ik weet niet helemaal niet of dat kan, maar dat zou dan wel een vertrek zijn, een uitgangsgedachte.
Ja. Nou hebben wij laatst, of wij zeg ik maar, in Europa is laatst die top geweest van alle Europese leiders over migratie.
Mm-hmm.
Is weinig concreets uitgekomen, maar een beetje analoog aan wat Trump bijvoorbeeld zegt over zijn muur met Mexico.
Mm-hmm.
Denk je dat een Europese, wat zou een Europese muur doen? Een muur rondom het land van... Al het land van Europa.
Bij Michael Moore heeft hij een documentaire gemaakt, Bowling for Columbine.
Over die high school shooting is dat?
Ja. En een beetje richting het einde is dat volgens mij dan gaat hij in Amerika langs een aantal huizen. Volgens mij doet hij dat ook in Flint. En dan overal is de voordeur op slot. En dan gaat hij naar Canada, net over de grens. En dan voelt hij weer aan de verschillende voordeuren en die zijn allemaal open. En dan zegt hij tegen die Canadezen, je gek geworden. En dan zeggen die Canadezen, nee, jullie Amerikanen zijn gek geworden, want jullie denken dat je iemand buitensluit, maar je sluit jezelf op. En ik denk dat op zich een goed beeld is voor de situatie die zou ontstaan op het moment dat we een muur om Europa heen zetten. Het Fort Europa.
Mm-hmm. We zouden er meer last van hebben dan profijt, als je profijt ziet in de zin van mensen tegenhouden van buitenaf.
Ja, dus... Er moet een zekere permeabiliteit zijn om het voor beide kanten goed te hebben. Dus ik zie dat niet zo zitten, nee.
Nee. En de muur als symbool, want dat is natuurlijk ook wat, denk ik, Trump voor een groot deel bedoelt met zijn muur. Echt een symbool van je komt er niet in en die mentaliteit moet doordringen. Ja. Dat is natuurlijk wat Europese leiders ook zeggen tegen landen waar vandaan gevlucht wordt. Kom niet hier naartoe.
Ja.
Dit is niet jouw plek.
Ja.
Wat denk jij als symbool over die muur?
Ja, dat zal ongetwijfeld werken. Maar is het nodig om zo'n symbool op te werpen... dat ook een fysieke beperking in zich heeft? Kijk, de gevangenis heeft ook zijn symbolische werking... natuurlijk van afschrikking. Mm-hmm. Nou, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat op het moment dat je met de ander omgaat zoals jij wil dat een ander met jou omgaat, heel klassiek, dat het dan wel goed komt. Dus in plaats van dat je het eerst heel slecht gaat doen. En afschrikking is nooit het eerste middel. Hmm. Je zou ook een zachte aanpak kunnen proberen.
Hoe zou je een gevangenis opnieuw ontwerpen?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja,
ik zou het niet weten. Nee. Ik zou het ook niet willen.
Maar je hebt de kans om iets ten goede te keren.
Ja.
Zou er geen dak op zitten bijvoorbeeld of zo? Of zou het meer ronde vormen hebben?
Nou, ik zou in ieder geval in materiaalgebruik anders andere dingen doen.
Minder staal?
Minder staal en beton. Kijk, het mooie van hout is dat het van een boom komt die er heel lang over heeft gedaan om er te komen. Dat het was leven. En als je dat terugbrengt in het leven, dan heb je daar... dan werkt dat anders dan iets waar nooit leven in gezeten heeft.
Hmm.
Daar ben ik van overtuigd.
Moet dan toch ook ineens denken aan wat je net zei, die esthetiek van de werken in de openbare ruimte. Hè? Dat is het eerste stadium waar mensen mee te maken krijgen. Wat nou als het voor die gevangenen ook zo geldt? Dus dat zij nooit verder nadenken over hout, zoals je nu zegt. Dat was
maar hoef je niet over na te denken. Dat is oké, okay. Dat is daar.
Ja. Ja. Maar als het niet geregistreerd wordt, is het de vraag of je bereikt wat je wil.
Ja, dat wordt een vrij filosofisch gesprek.
Is het er als het niet geregistreerd wordt? Ja, precies.
Ik ben ervan overtuigd dat ieder materiaal zijn eigen uitstraling heeft, zonder dat je dat hoeft te beseffen of te beschrijven. De manier waarop je iets kunt aanraken, hoe hard of hoe zacht of hoe koud of hoe warm iets voelt, dat heeft betekenis uiteindelijk.
Ja. Tot slot, kun je een tipje van de sluier oplichten over hoe dat project vorm gaat krijgen? Dat vormgeven van die leegte binnen die muren. Hoe ga je daarmee aan de slag?
Ik ben nu bezig een viertal, vijftal maquettes te maken. Waarvan een aantal ongelooflijk eenvoudig zijn, namelijk gewoon vier muren hebben. En daarbinnen is niets. En ik zou het heel mooi vinden als ik dat ooit zo zou kunnen maken. Dus 20 bij 20 bij 20. En daar kom je op een of andere manier binnen. En die vier maquettes die laten dan verschillende manieren van binnenkomen zien. En dan ben je daar in die leegte. En die werkt andersom ook. Dus als je buiten staat, zie je alleen maar een muur. En dan is het een beetje de vraag wat er dan binnen zit.
Ja.
En ik denk dat genoeg is.
Zie je de lucht?
Je ziet de lucht, ja. Ja, bij voorkeur zie je niet waar je bent, maar dat weet je al omdat je bent aankomen lopen, maar
ja.
Van binnenuit niet. Ja.
Ik vind het een mooi gesprek. Dankjewel, Lucas.
Dankjewel.
Fijn dat je er was.
Ja.
En Thomas,
ja.
De tijd is op voor jou.
Alright.
Is het een beetje gelukt om ons na te bootsen?
Ja, het is zeker wel een beetje gelukt. Het is voornamelijk de tekst die jullie zeggen.
Ja.
Het is jammer dat ik niet hierop iets goed kon doen. Maar wat ik heb gedaan is eigenlijk een tekst. Jullie hebben gezegd, jij vroeg aan Lucas, vroeg jij, wat deed je na 9/11?
Ja, zeker.
Toen zei Lucas hetzelfde.
Ja.
En dat heb ik onthouden en dat heb ik als een soort van tekstballonnetjes gemaakt.
Letterlijk ballonnen? Blijf goed in de microfoon praten, anders horen we je niet.
Letterlijk tekstballonnen,
ja.
Inderdaad.
Ja.
En doordat die helium omhoog gaat en de ventilator naar beneden, zweven ze voor de kleiblokken. Die op de grond staan hier. Die hebben gezichtjes gekregen, maar dat zie je nu niet zo
dat
goed.
Zien we nu niet, maar ik geloof het meteen. Dus
kijken.
Je hebt Luc en Lucas geboetseerd in twee staven klei.
Ja, dan moet je weer een beetje aanpassen. En dan zo meteen een beetje in de buurt.
En daarboven zweven tekstballonnen met onze tekst erop.
Ja, deze doet ook nog. Maar het moet nog een beetje aanpassing hebben.
Het moet nog. Je gaat het nog verder uitwerken. Tot het eind van deze uitzending. Super, dankjewel. Leuk dat je dat gedaan hebt. Ga vooral naar de website van Mr. Motley. Dan ga je ongetwijfeld zien hoe daar de ballonnen zweven met onze tekst erin. Dankjewel, Thomas. Leuk dat je mee wilde.
Alsjeblieft.
En we eindigen de uitzending met onze partner Voor de Kunst, de website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week zijn dat Leslie ter Hoofde en Carina de Vries. En zij gaan een nieuw lingeriemerk op de markt zetten, namelijk Prude. Althans, dat is de titel ervan. Ze stappen nu over de kleiblokken heen waar onze gezichtjes te zien zijn. En schuiven nu aan. Leslie en Carina, jullie vinden dat vrouwen worden afgeschetst als preuts.
Yes.
Hoe werkt dat dan eigenlijk in de praktijk? Wat kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Voordat we met Prude begonnen, hebben we heel lang zitten nadenken. Joh, hoe gaan we het merk noemen? En toen kwamen we bij het woordje preuts. Hebben we een beetje research naar gedaan. En als we het woordje preut opzoeken in het woordenboek, komen we eigenlijk twee definities tegen. De eerste gaat meer over schaamte, over je seksualiteit of lichaam. En de tweede definitie heeft eigenlijk meer betrekking op fatsoen. Mm-hmm. En als we daar dan heel kritisch over nadenken, dan zijn wij wel van mening dat preut de meiden wordt opgelegd. Waarom zeg ik dit? Als een meisje bijvoorbeeld heel openlijk over haar seksualiteit praat, wordt ze denk ik best wel snel als een sleetje afgebeeld. En ook natuurlijk, als je kijkt naar de manier van kleden, denk maar aan hashtag MeToo of de heel rape culture om ons heen. En natuurlijk ook fatsoen, als we daarover verder gaan nadenken. Stom voorbeeldje, hoeveel meisjes drinken er geen bier omdat het iets voor de jongens zou moeten zijn? En toen we dat een beetje op papier hadden gezet, dachten we prude, preut. Prude betekent natuurlijk preut, maar ook het woordje rude zit erin. En toen waren we verkocht, want juist willen we laten zien dat meiden ook wat ruiger kunnen zijn en dat we dan ook nog steeds gewoon meisjes zijn.
Juist.
En zo een beetje.
En hoe gaat dat? Gaat die lingerie daar iets aan veranderen? Is die lingerie ook ruig?
De lingerie gaat niet per se ruig zijn. Als allereerst is het heel belangrijk om te weten dat eigenlijk met het opzetten van dit merk, wij eigenlijk deze taboes willen doorbreken. Dus dat soort onderwerpen. Zo zijn we eigenlijk gestart met het opzetten van een fotoshoot. In deze fotoshoot hebben wij zelf ook aan deelgenomen. En nog drie andere meiden. En tijdens deze shoot wilden we eigenlijk lichaamsdelen vastleggen. En kwamen er eigenlijk al heel gauw achter dat juist de lichaamsdelen die we wilden vastleggen, dat juist de onzekerheden zijn van de meiden. Toen hebben we nagedacht, oké, maar hoe kunnen we het nou...
Zoals borsten, billen?
Borsten, billen, alles. Cellulite, strië, alle onzekerheden, lichaamsbeharing, ga zo maar door.
Ja.
Maar door eigenlijk die shoot verder halfnaakt uit te voeren, merkten we dat iedereen super zelfvertrouwen kreeg. En eigenlijk zagen we toen pas van, nou, niemand voldoet eigenlijk aan de pornografische verwachtingen. En eigenlijk hopen we dat dit zelfvertrouwen, dat we dat juist kunnen overzetten naar iedereen. Dus dat iedereen die deze foto's ziet, die heb je bijvoorbeeld ook op de crowdfundingpagina kunnen zien, maar dat ze eigenlijk een beetje het zelfvertrouwen ervaren, zoals wij dat ook willen overbrengen.
En hoe gaan dan bijvoorbeeld jullie reclamecampagnes eruit zien? Is dat anders dan de grote merken?
Ja, anders dan de grote merken. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat alles natuurlijk gebeurt. Dus de eerste shoot, we hebben zelf aan meegedaan. En de meiden uit onze directe omgeving hebben natuurlijk daarvoor gevraagd. En dat willen we ook koesteren. Alle foto's die we hebben geschoten, die zijn niet bewerkt. Dat vinden we heel mooi. Ik denk dat we nooit met modellen willen gaan samenwerken. Niet omdat dat niet echt is. Maar we willen juist een soort van community gaan vormen. En tuurlijk, kijk naar mij. Ik ben hartstikke slank en lang. Dat kan ook. Maar dat hoeft niet altijd. Dus omdat we juist in alle vormen, alle maten komen, willen we dat een soort van doorvertalen naar alle campagnes die we gaan voeren.
Ja, en benadrukken dat die diversiteit er is. Ja, dat het allemaal goed is.
Inderdaad.
Okay, dan worden ze ook nog op een speciale plek gemaakt.
Ja, dat klopt.
Nu snappen we waarom we hier zitten bij door.
Jullie zijn thematisch gecast.
Hey, yeah. Hey.
Vertel.
Juist eigenlijk, we willen eigenlijk een steentje bijdragen aan de maatschappij. Dus daarom hebben we eigenlijk voor gekozen om het in de vrouwengevangenis te doen. Niemand weet waarom iemand daar zit. Dat kan met verschillende redenen zo zijn. Dat kan uit liefde zijn, dat kan uit nood zijn. En juist willen wij die mensen ook een tweede kans bieden. We hebben een bezoek gebracht aan de gevangenis en hebben toen eigenlijk gezien dat het werk wat zij daar nu verrichten, ze hebben daar een werkplaats, vrij recht aan recht toewerk is. Dus vrij simpel werk. En juist door zo'n project als Prude neer te gaan zetten daar, biedt hun veel meer kansen en een hele leuke uitdaging.
Ja.
En
want wat maken ze nu? Is dat
het zijn zitzakken of het zijn zeilen voor boten. Maar ja, dit is natuurlijk, ja, het is vrij simpel. En daardoor hebben ze dus ook niet die machines. Dus dat is waarom wij het idee hadden, oké, wij moeten deze campagne opzetten, zodat wij hun een kans kunnen bieden. En daarom is het ook voor vrouwen, door vrouwen.
Ja, ja, dus jullie zamelen geld in voor de machines die in de gevangenis gebruikt kunnen worden om jullie verfijnde lingerie te gaan maken.
Ja, verfijnd.
Niet verfijnd? Ja, vertel, hoe ziet het eruit?
Wat wij dus heel erg belangrijk vinden, kijk, we gaan vrouwen sociaal supporten. Dus dat moeten we natuurlijk ook doorvoeren in de collectie. Dus we hebben al heel gauw gezegd, we gaan geen voorgevormde BH's doen, geen beugels, maar juist een beetje de echte rondingen, of juist niet, van de vrouwen proberen te omarmen. Dus het wordt ergens best wel minimalistisch. Ja, want het hoeft niet je borsten meer vormgeven of wat dan ook. We willen het juist zo natuurlijk mogelijk doen.
Ja, precies. Ja. Wel een uitdaging, want dan moet het allemaal zo goed mogelijk sluiten,
maar
natuurlijk.
Dat komt wel goed.
Daar hebben jullie verstand van.
Dat is eigenlijk ook waarom we juist zoveel mogelijk mensen binnen onze kring willen gebruiken. Omdat iedereen in verschillende vormen, kleuren, maten komt en die daarvoor gebruiken, zodat het niet alleen maar de normale modellenmaten zijn. Ik denk dat dat voornamelijk heel erg belangrijk is. Ja. En wat zij ook al aangaf, we willen het gewoon puur houden en dat is niet gewoon een voorgevormde BH.
Nee, precies. En welke kleuren? Gaat het dan ook in alle verschillende kleuren beschikbaar worden?
Goeie vraag. We hebben natuurlijk nu een paar berichten op Facebook gezet en we kregen heel vaak de vraag, joh, maar als jullie er voor iedereen willen zijn, hoe gaan jullie dat doen met huidskleuren? Mm-hmm. Dus dat is ook al zoiets waar we het gelijk over hadden. Dat gaan wij dus niet doen, omdat er zoveel kleuren bestaan en we willen niemand buitensluiten. Dus we gaan ons vooral richten op de leuke kleurtjes die bij alle huidstinten staan.
Akido. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga naar voordekunst.nl en zoek op Prude.
Ja, yes. En volg ook onze Instagram-pagina als je op de hoogte wil blijven houden van alles. De hele collectie.
Helemaal goed. Dank Leslie en Carina. Succes met jullie project. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Lucas. En dan zie je ook wat Domas hier live maakte. En dan gaat het vooral zien, want het moet echt bekeken worden. Het zijn twee hele mooie hompeklei. Ik ben nog nooit zo mooi afgebeeld. Dankjewel, Domas. Volgende week zijn we er weer met Tudor Bratu. Graag tot dan.